ter inleiding van de Bijbelstudie door dominee Westerink zullen we Daniël 5, de versen 17 tot 30 eerst met elkaar lezen. En leest u mee? Toen antwoordde Daniël en zeide voor de koning: heb uw gaven voor uzelf en geef uw vereringen aan een ander. Ik zal nochtans het schrift voor de koning lezen en de uitlegging zal ik hem bekendmaken. Wat u aangaat, o koning, de Allerhoogste God heeft uw vader Nebukadnezar het koninkrijk en grootheid en eer en heerlijkheid gegeven. En vanwege de grootheid die hij hem gegeven had, beefden en sidderden alle volken, natie en tongen voor hem. Die hij wilde, doodde hij, en die hij wilde, behield hij in het leven, en die hij wilde, verhoogde hij, en die hij wilde, vernederde hij. Maar toen zich zijn hart verhief en zijn geest verstijfd werd ter hoverdij, werd hij van de troon van zijn koninkrijk afgestoten, en men nam de eer van hem weg. En hij werd door de kinderen der mensen verstoten en zijn hart werd de beesten gelijk gemaakt. En zijn woning was bij de woudezels. Men gaf hem gras te eten gelijk de ossen. En zijn lichaam werd door de dauw des hemels nat gemaakt. Totdat hij bekende dat God de Allerhoogste heerser is over de koninkrijken der mensen. En daarover stelt wie hij wil. En gij, Belsazar zijn zoon, hebt uw hart niet vernederd. Alhoewel gij dit alles wel geweten hebt. Maar gij hebt u verheven tegen de Heere des hemels. En men heeft de vaten van zijn huis voor u gebracht. En gij en uw geweldigen, uw vrouwen en uw bijvrouwen hebben wijn eruit gedronken. En de goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen, die niet zien, nog horen, nog weten, hebt gij geprezen. Maar die God, in wiens hand uw adem is, en bij wie al uw paden zijn, hebt gij niet verheerlijkt. Toen is dat deel der hand door hem gezonden en dit schrift getekend geworden. Dit nu is het schrift dat daar getekend is. Menee, menee, de keel oefarsin. Dit is de uitlegging van deze woorden. Menee, God heeft uw koninkrijk geteld en hij heeft het voleind. De keel, gij zijt in weegschalen gewogen en gij zijt te licht bevonden. Perees, uw koninkrijk is verdeeld en het is aan de Meden en de Persen gegeven. Toen beval Belsazar en zij bekleedden Daniël met purper en een gouden keten om zijn hals en ze riepen overluid van hem dat hij de derde heerser in dat koninkrijk was. In diezelfde nacht werd Belsazar, de koning der Chaldeeën, gedood.
We keerden terug naar de feestzaal in Babel waar Belsazar, ondanks het feit dat de Meden en de Perzen voor de poort staan, een feest viert dat inmiddels danig verstoord is door Gods ingrijpen. Op advies van de koninginmoeder is de hulp van Daniël ingeroepen om het handschrift van God dat hij geschreven heeft op de muur te lezen en uit te leggen. En Daniël is gekomen. Hij moet een merkwaardige verschijning zijn geweest te midden van die 1000 feestgangers. Sinds we hem voor het eerst ontmoeten als een jongeling in hoofdstuk 1, zijn er lange jaren voorbij gegaan. Toen schreven we 605 voor Christus. Nu is het 539 voor Christus. We zijn dus ruim 60 jaren verder en Daniël moet dus al 80 jaar zijn geweest. Me dunkt, verontwaardiging en ontroering hebben in zijn hart om de voorrang gestreden op dit moment. Verontwaardiging vanwege de goddeloosheid die hij ontwaarde. Ontroering bij het opmerken van de macht en de trouw van de Heere die niet met zich spotten laat en doet wat hij belooft. Daar staat de oude knecht. Op de tafels rondom ziet hij het vaatwerk uit het huis des Heren in Jeruzalem. Dat Jeruzalem dat hij na bijna 70 jaren nog niet vergeten is. En aan de wand ziet hij Gods handschrift. Onverstaanbaar voor de wereld, maar vertrouwd voor hem, de knecht van deze goddelijke auteur. Zou er niet iets van een psalm geleefd hebben in zijn hart? De Heere regeert, zijn troon staat vast. Er is in ieder geval geen enkele vrees voor de man die daar voor hem zit en die hij het oordeel moet gaan aanzeggen. Dat blijkt onmiddellijk als hij zijn mond opendoet en zonder plichtplegingen de koning een hard antwoord geeft op zijn aanbod van koninklijke beloning. Het is Daniël niet begonnen om loon en eer. En bovendien weet hij beter dan iemand anders in de zaal wat Belsazars geschenken waard zijn. Vers 17 heeft meer weg van een publieke verklaring dan van een antwoord. We lezen immers dat Daniël zeide voor de koning in plaats van tot de koning. Wanneer we nu vervolgens gaan lezen wat Daniël tot de koning gezegd heeft, dan is het eerste dat opvalt dat hij voorlopig met geen woord rept over het schrift op de muur. Je zou kunnen zeggen, Daniël neemt de gelegenheid te baat om een preek te houden ten aanhoren van deze mensen die wel blijven luisteren zolang hen de tekst op de muur nog niet verklaard is. Die preek neemt zijn uitgangspunt in de geschiedenis van koning Nebukadnezar. Maar het gaat niet over Nebukadnezar. Daniël herinnert zijn koninklijke toehoorder aan Gods handelen in het leven van zijn grootvader en voorganger. Hij spreekt, zoals Psalm 78 dat noemt, over de loffelijkheden, de roemrijke daden van Israëls God. En het lijkt wel een preek in drie punten. Om te beginnen vers 18 en 19. Daar herinnert Daniël eraan hoe Nebukadnezar grote macht had. Iedereen beefde voor hem. Over aller leven en positie beschikte hij. Dat kan van Belshazzar in de verste verte niet meer gezegd worden. Maar die macht had Nebukadnezar van God. Daniël zegt hier hetzelfde als wat Jezus zegt tegen Pilatus in Johannes 19 vers 11. Gij zoudt geen macht hebben tegen mij indien het u niet van boven gegeven ware. De Heere is de allerhoogste koning die machtig is te vernederen die in hoogheid zijn gezeten en nederigen te verhogen. Zo is de Heere. Dat is het eerste. Vervolgens laat Daniël vanuit het leven van Nebukadnezar zien dat hoogmoed voor de val komt. Hij herinnert aan de gebeurtenissen die wij gelezen hebben in Daniël 4. En ten derde laat Daniël in het tweede deel van vers 21 zien dat de Heere niet zomaar straft, maar dat hij daar zijn goddelijke bedoeling mee heeft. Namelijk dat de mens tot inkeer komt en zich gaat vernederen voor de Allerhoogste God en zijn macht leert erkennen. Nee, dit is geen geschiedenisles zonder meer, een zakelijke uiteenzetting van op zichzelf ware feiten. Dit is een preek, zeiden we. Een bewogen prediker die weet dat het oordeel voor zijn hoorder voor de deur staat en die huivert van het ontzagwekkende van dat oordeel, verkondigt aan een verwaten mensenkind wie God is en wat God doet. En die boodschap is heel persoonlijk geadresseerd. Let maar op het begin van vers 18. Het gaat u aan, o koning. En zo is het ten diepste altijd. Het gaat in de prediking van Gods knechten, of ze nu in de feestzalen van de wereld staan of in een ziekenhuiskamer, of ze op de kansel staan of waar dan ook, niet om Abraham of Noach, om David of Salomo, om Petrus of Paulus. Wanneer ze Gods handelen verkondigen in het leven van één van die mensen, dan doen ze dat als het goed is, gericht op u. Heel concreet en heel duidelijk, het gaat u aan. Vroeger zei men wel eens, je moet je naam horen noemen in de preek. Wel nu, Daniël preekt zo over Gods handelen in het leven van Nebukadnezar, dat Belshazzar zichzelf al moet herkennen als hij goed luistert. Het gaat over mij en over hoe ik me opstel tegenover de Allerhoogste en Almachtige God van hemel en aarde. U voelt wel aan, je gaat anders luisteren wanneer je dit ontdekt. Het gaat mij aan. Je luistert tenslotte ook anders naar een radiobericht dat handelt over een onbekende dan naar een doktersbericht waarin hij je vertelt wat hij gevonden heeft bij het onderzoek dat je hebt ondergaan. Dat laatste raakt mij persoonlijk. Was het vanaf vers 18 al duidelijk dat de boodschap van Daniël persoonlijk gericht is? In vers 22 en volgende versen wordt dat nog duidelijker. Met profetische overtuiging richt Daniël een beschuldigende vinger naar de koning als hij zegt, en gij, Belshazzar, zijn zoon, hebt uw hart niet vernederd, alhoewel gij dit alles wel geweten hebt. Zoals de Heere het koningschap aan Nebukadnezar ontnomen heeft voor een tijd, zo is hij nu bezig het aan Belshazzar te ontnemen door middel van Meden en Persen. En bij Nebukadnezar leidde dat tot vernedering voor de Heere. maar bij Belshazzar. En hij wist het. Hij wist er alles van. Of hij die koninklijke proclamatie gelezen heeft die we in Daniël 4 vinden, of dat zijn verstandige moeder die we eerder in dit hoofdstuk ontmoet hebben het hem verteld heeft, weten we niet. Maar Daniël is heel stellig in zijn spreken en verwacht geen ontkenning. Belshazzar heeft geen enkele verontschuldiging voor zijn handelen. Hij wist ervan. Hij wist dat God de hoogmoedige wederstaat en aan de nederige genade bewijst. Hij was een gewaarschuwd man. De geschiedenis van Nebukadnezar had voor Belshazzar al een teken aan de wand moeten zijn dat er met God niet te spotten valt. Hij wist het zo goed. In het geheel van dit aangrijpende hoofdstuk is dat opnieuw een woord om bij stil te staan. Geldt het immers ook niet van ons dat wij ervan weten? Minstens zo goed als Belshazzar, die tenslotte een heiden was? Al zouden we alleen deze uitzending maar horen, dan weten we immers dat God de hoogmoedige straft. Maar waarschijnlijk weten we meer dan Belshazzar. We hebben vandaag immers het hele profetische woord, en dat spreekt niet alleen van een straffende God, maar ook van een genadige God, die genade bewijst aan hen die zichzelf vernederen voor zijn aangezicht. Wij weten van een God die niet alleen de Allerhoogste Koning is voor wie de volken beven. Ons wordt de naam gespeld van de barmhartige Vader van de Heere Jezus Christus, die gekomen is om zondaren zalig te maken. Maar als u dan bedenkt wat deze liefdevolle Heere Jezus zegt over mensen die de weg wel geweten en niet bewandeld hebben, dan moeten we zeggen, verloren gaan is erg, maar om zo verloren te moeten gaan is nog veel erger. Want dat betekent dat je met dubbele slagen geslagen wordt. In vers 23 volgt dan concrete aanklacht. Waarin blijkt dat Belshazzar zich niet vernederd heeft voor de Heere? Daniël wijst om zich heen naar de vaten van Gods huis. Zijn huis, zegt Daniël met nadruk. De koning en zijn feestgangers hebben zich verheven tegen de hoge God. Ze hebben zich vergrepen aan zijn wettig eigendom. Ze hebben ontheiligd wat hij heeft voorgeschreven. En we ontdekken hier, dat was geen brooddronkenheid. Dat was ook niet een onbedachtzaamheid. Het was hele bewuste vernedering van de God des hemels tegenover die goden van metaal, hout en steen, waarvan Daniël ronduit zegt, ze zien niet, ze horen niet en ze weten niet. Dat is nogal wat. Want daarmee slaat hij de laatste strohalm weg die deze mensen nog hadden, hun goden om hen te verlossen. Ze zijn waardeloos, zegt Daniël daar zomaar even hardop. In het slot van vers 23 volgt dan de climax, waar de preek op uitloopt. Maar die God, in wiens hand uw adem is, en bij wie al uw paden zijn, hebt gij niet verheerlijkt. Dat is het diepste. Dat is uiteindelijk het enige waarom Belshazzar gevonnist wordt. Als Daniël dit gezegd heeft, dan is hij uitgepraat. Toen kwam dat teken. Daarom verscheen dat schrift aan de muur. Belshazzar heeft God niet verheerlijkt, de Heere niet gegeven wat hem rechtens toekwam. Er was in het leven van Belshazzar van alles wat niet deugde, maar dat wordt niet genoemd. Dit is tenslotte het doorslaggevende. Hem niet verheerlijkt. Belshazzar wordt gevonnist om iets dat hij niet gedaan heeft. Om een zonde van nalatigheid. Zo is het in het gericht. Zo zal het zijn op de jongste dag, als God met Babel en al de inwoners van Babel in het gericht gaat. God zal dan verwerpen wie hij goddeloos bevindt. Dat wil zeggen, let u goed op, allen die hebben nagelaten om hem te eren en te dienen. Och, wij raken soms niet uitgepraat over zonden van anderen waarmee we geconfronteerd worden. Maar de Heere zegt, ik raak er niet over uitgepraat als u mij niet verheerlijkt. Dat vindt de Heere zo erg. Dat maakt ons leven zinloos en doelloos. Daartoe zijn we immers geschapen. Vindt u niet dat Belshazzar steeds dichter bij ons komt? Eerst vonden we hem vreemd, dom, goddeloos, brutaal. Nu zeggen we, als God deze maatstaf aanlegt over ons leven, kunnen wij dan bestaan? Hebben wij de Heere gegeven wat hem toekwam? Je komt mensen tegen die beweren dat ze ieder het zijne geven. Maar geven wij de Heere het zijne, krijgt hij van ons wat hij waard is, waar hij recht op heeft als onze schepper die ons leven en adem gaf. Komt de Heere aan zijn eer in ons leven, bekommeren we ons daar wel eens om? Och, ten diepste is er maar één die vrij uitgaat wanneer deze maatstaf wordt aangelegd. Alleen de Heere Jezus kan en mag zeggen, ik heb u verheerlijkt op de aarde en uw naam bekendgemaakt. En alleen de mens die bij hem leert schuilen en mag geloven, God ziet mij aan in hem. Alleen die mens gaat vrij uit in het gericht, vanwege de verdiensten van Christus die hem wordt toegerekend. De mens aan wie in het geloof de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus wordt geschonken en toegerekend. En die juist dan leert vragen, zorg zelf voor uw eer in mijn leven, Heere. Mag ik u eens vragen, staat dit schrift ook op de muur van uw levenshuis? De Heere schrijft het daar om u te doen schrikken en de toevlucht te doen nemen naar de enige schuilplaats in het gericht, de Heere Jezus Christus. Het wordt nu tijd om ons het schrift op de muur te laten voorlezen en uitleggen door Daniël, de knecht van God. Ik zeg het expres zo. U snapt natuurlijk dat in de loop der eeuwen allerlei verklaarders zich op die geheimzinnige tekens hebben gestort om precies te achterhalen wat er gestaan heeft en wat het betekend heeft. Dat is voor ons echter niet van belang. Al is het interessant misschien dat die tekens mogelijk te maken hebben met Oosterse maten en gewichten. Wij houden ons maar aan Daniël en zijn uitlegging. Hij mag door Gods geest geleid zeggen wat de Heere te zeggen heeft. Vermoedelijk zijn het 5 letters geweest. M, M, T, P, P. Misschien heeft er nog 1 teken tussen gestaan voor de O van Oefarsin, het verbindingswoordje dat wij met N vertalen. Menee, menee, tekeel, Oefarsin. Daniël geeft de uitlegging erbij en gezien de toejuichingen die hij nadien ontvangt, kan iedereen er zich in vinden ook. Blijkbaar ziet iedereen na de uitlegging, ja, dat is het. Het zijn in elk geval Aramese woorden die Daniël noemt, dus wat dat betreft is er voor zijn toehoorders niets vreemds aan geweest. Daniël begint met het woordje menee, dat er 2 staat en dus grote nadruk krijgt. Het is een voltooid deelwoord dat iets zegt van Belsasars koninkrijk. God heeft de dagen van Babel geteld en geconstateerd dat de tijd die aan Babels heerschappij was gesteld ten einde is. God die zelf de eeuwige is en de onveranderlijke, stelt de tijden vast van zijn schepselen en van hun werk. Babels dagen zijn geteld. Gods klok wijst naar 12 uur. Het koninkrijk der wereld is geen eeuwig koninkrijk. Het is er maar voor een tijd. En nu is de tijd om. Uitstel zal niet gegeven worden. Eigenhandig schrijft de God der eeuwen het woordje einde onder Babels geschiedenis. Dat is Babels ondergang, maar voor Gods volk is het een troost. Ook als het Babylon van de eindtijd verrijst in deze wereld, komt er een moment dat de Heere zijn menee op de muur schrijft. Hij bepaalt ook dan de tijden. En wie het verstaat bidt, leer ons al zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Psalm 90 vers 12. Want alleen met een wijs hart zien we het onderscheid tussen het tijdelijke en het eeuwige. De Heere telt echter niet alleen, hij weegt ook. Dat zegt het woordje tekeel. Het valt op dat het nu niet over het koninkrijk gaat, maar over de koning Belsasar zelf. Het koninkrijk hoeft niet gewogen te worden. Het behoort immers tot de wereld die voorbij gaat. De mens wordt gewogen. God legt Belsasars en ons leven in zijn schaal. Hij bepaalt het gewicht. Dat doet de Heere heel anders dan wij mensen dat doen. Wij noemen iemand soms een gewichtig persoon, terwijl God zegt, te licht bevonden. Wij vinden soms dat iemand terug kan zien op een welbesteed leven, terwijl het voor de Heere leeg en zinloos is geweest. God weegt. En dat is beslissend, want Hij heeft het laatste woord en velt het laatste oordeel. Hij legt ons leven in zijn schaal. En Daniël zegt, koning, toen God dat met u deed, toen sloeg de weegschaal naar de verkeerde kant door. U bent te licht bevonden. Uw leven heeft geen waarde voor de eeuwigheid. Het levert niets op. Er is geen vrucht, alleen maar kaf. U schrikt daarvan? U zegt, als God mij in zijn weegschaal legt, dan ben ik bang dat ook mijn leven zal zijn als kaf dat wegstuift voor de wind. Vandaag is de Heere nog de landman die als een zaaier kiemkrachtig zaad zaait in de akker van de wereld. Zaad dat wortel kan schieten en dat op kan groeien en vruchten voortbrengt van geloof en bekering waardig. Vandaag is hij nog de wijngaardenier die dode ranken levend maakt door ze in een levende verbinding te brengen met de heiland die de wijnstok is en die levende ranken snoeit zodat ze vrucht dragen en niet in het vuur worden geworpen. Vraag hem maar om zijn levendmakende en vruchtbaarmakende werk in uw leven te willen doen, opdat wanneer hij komt om te wegen, hij vrucht mag vinden aan uw levensboom, waarvan hij zeggen zal, uw vrucht is uit mij gevonden. Want daar gaat het om, dat hij vrucht vindt, vrucht van de geest in ons leven. En als dat niet het geval is, zoals bij Belshazzar, dat zegt het laatste teken. Daniël leest Farsin. Dat is het meervoud van het woord dat hij in de uitlegging noemt Peres. Vandaar die dubbele P. Peres betekent gebroken, gedeeld, aan stukken. Wat doe je met een kruik die lek is? Die gooi je stuk. Wat doe je met een boom die onvruchtbaar is? Die hak je om. Wat doe je met iets dat waardeloos is? Dat schrijf je af. Het is immers mislukt. Zo handelt God met Babel en met Belshazzar. Hij gooit ze weg. Hij werpt ze in het vuur. Het woordje Peres laat ons overigens zien dat Bijbelse profetie een dubbele betekenis kan hebben. Peres heeft namelijk ook te maken met Perzië. Vandaar dat Daniël de lijn ook in die richting door kan trekken. God geeft het rijk aan de Meden en de Perzen, die immers voor de poort van het paleis staan. Dat heeft de Heere al gedaan, zegt Daniël, als een bewijs dat het oordeel over Babel en zijn koning vaststaat. Een aangrijpende oordeelspreek in Babels feestzaal. Nu is er helemaal geen reden meer om feest te vieren. Zo denkt Belshazzar er echter niet over. De spanning is gebroken, het feest gaat door. Een nieuw onderdeel wordt ingelast, de huldiging van Daniël, de laatst binnengekomene die met zijn grote wijsheid het feest heeft gered. Hij wordt de derde heerser van het koninkrijk. Wat zal die zijn hoofd geschud hebben? Hij heeft immers juist verteld dat dat koninkrijk ten einde is. Beter bewijs van het ongeloof in God spreken had Belshazzar niet kunnen geven. Het is volkomen duidelijk dat hij zich van God spreken niets wenst aan te trekken. Het feest gaat door. Maar buiten zijn er op dit moment de priesters van Babel, zo weten we uit de geschiedenis, die de paleispoorten openen voor de vijand. En aanstond stormen Meden en Perzen het paleis binnen en in het strijdgewoel dat ontstaat wordt Belshazzar gedood. In diezelfde nacht. God laat niet met zich spotten. Vreselijk om zo te vallen in de handen van de levende God. Het feest van Babel en van de wereld eindigt in de eeuwige nacht. Er is slechts één feest dat eeuwig duurt. Dat is het feest van de bruiloft van het Lam. Dat feest begint waar een verloren zoon of dochter gevonden wordt en uit de wereld thuis komt bij de Vader. Dat feest houdt nooit weer op. Integendeel, als Babel ondergaat in het vuur van Gods oordeel, klinkt voor die feestgangers de blijde boodschap waar ze naar uit hebben leren zien. De bruiloft van het Lam is gekomen. Het eeuwige feest in de eeuwige stad van God begint. Zeg nou zelf, is dat verschil niet te groot om bij zo'n boodschap onverschillig te blijven? vooral wanneer we vers 30 lezen, in diezelfde nacht.